NPO Radio 1. VPRO.
Bureau Buitenland. Met Chris Keijne.
Amerika heeft geen permanente vrienden of vijanden, alleen belangen. Dat was het adagium van Henry Kissinger, een van de prominentste vertegenwoordigers van wat wel de realistische school in de buitenlandse politiek wordt genoemd. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. In een dit jaar verschenen boekje ontpopte ook VVD-buitenlandwoordvoerder Han ten Broeke zich als een aanhanger van die realistische school. Weg met het opgeheven vingertje, pragmatisme en concrete resultaten. Niet al te veel morele praatjes en niet te bang zijn voor vuile handen. Dat is zijn devies in het buitenlandbeleid. Zometeen gaat hij daarover in debat met zijn collega van die andere liberale partij, Sjoerd Sjoerdsma van D66. En we vragen ons af hoe in Rusland de geschiedenis politiek wordt ingezet. Ja, ik heb nog een citaat voor u. Het voordeel van een klein land is dat het een groot buitenland heeft. Dat zei oud-minister Jozef Luns ooit. Nou, dat weten we inmiddels wel, want in dat buitenland is het behoorlijk onstuimig op het ogenblik. Populisme, vluchtelingen, Brexit en de bankencrisis, dat zijn nog maar een paar voorbeelden. Hoe voer je hier als klein land een verstandig en effectief buitenlandbeleid op? Twee Tweede Kamerleden hebben we uitgenodigd om daarover in debat te gaan. Han ten Broeke van de VVD en zijn D66-collega Sjoerd Sjoerdsma. U zit in Den Haag, als het goed is. Goedenavond, heren.
Goedenavond, meneer Kleine.
Goedenavond.
Ja. Meneer ten Broeke, mag ik bij u beginnen? U schreef die 10 vuistregels voor een realistisch buitenlandbeleid eerder dit jaar. We kunnen ze niet allemaal één voor één behandelen, maar de grote lijn vat ik even in mijn eigen woorden samen. Ik zei er net al iets over. Tot nu toe heeft Nederland te vaak dat opgeheven vingertje gebruikt in het buitenlands beleid. En te veel vanuit morele idealen geopereerd. Dat moet allemaal veel realistischer. Legt u nog even kort uit wat u daar precies mee bedoelt.
Ik heb er iets aan toegevoegd. Hè. Het opgeheven vingertje, dat is niet zo'n heel nieuw idee. Daar heb ik ook geen intellectueel eigendom op. Maar ik heb er iets bij gezegd. Ik heb eigenlijk gezegd dat wat mij opvalt is dat de urgentie voor buitenlandbeleid steeds groter wordt. Mm-hmm. Zeker in onze eigen omgeving. En zeker nu de Amerikanen het niet meer voor ons doen. Maar dat de politieke ruimte, speelruimte bijvoorbeeld in de Tweede Kamer, in toenemende mate afneemt. En dat ligt niet alleen aan het linkse opgeheven vingertje. Dat ligt ook aan een, ja, je zou kunnen zeggen, een populistische middelvinger. Samen die twee vingers als een soort van bankschroef op realpolitiek. En realpolitiek is het enige wat ons op dit moment nog helpt. Het enige wat op dit moment inderdaad effect bereikt. En inderdaad heb ik grote twijfel over of datgene wat mijn collega's en ik daarmee dus ook zelf in de Kamer soms aan ruimte bieden om nog effectief Nederlands of Europees buitenlands beleid te kunnen voeren.
Want wat is dan precies die realpolitiek?
Ja, realpolitiek is eigenlijk dat je kijkt naar effecten. Dat je niet je waarde uit het oog verliest. Maar als je werkelijk je eigen waarde bent toegedaan, als je werkelijk van mening bent dat bijvoorbeeld mensenrechten hoeksteen van je buitenlandbeleid moeten zijn, dan moet je dat niet meer de pretentie hebben om dat overal en altijd te doen. Dat is een adagium wat al heel lang de Nederlandse mensenrechtenpolitiek domineert. En dat leidt er bijvoorbeeld toe dat wij de doodstraf proberen te bestrijden in de Verenigde Staten, een land met de hoogste aantal advocaten per bevolking. Dat we LGBT-rights in Duitsland proberen te promoten. En dat lijken misschien aberraties, en dat zijn het voor een deel ook. Maar het toont vooral aan dat we heel erg zijn van de goede bedoelingen. En ik heb niks tegen goede bedoelingen. Zolang ze niet de weg naar de hel plaveien, zoals een goed Nederlands spreekwoord dat altijd zegt. En ik pleit er dus voor om ons buitenlands beleid vooral nu wat effectiever te maken. Aan te kleden met kracht. Dat betekent vaak militaire kracht. En vooral te focussen op de omgeving direct om ons heen. Omdat de Pax Americana ons niet meer komt helpen. Die paraplu die de Amerikanen hebben geboden. En dat zei ik dus al voordat Trump het werd. En zowel Sjoerdsma als ik hoopte dat hij het niet zou worden. Ja. Was nu wel een effect. Moeten we dus zelf gaan doen. Dus ik ben een groot voorstander van meer Europese buitenlandpolitiek, maar op een minder groot gebied en op een minder groot aantal prioriteiten.
Ja. En u voegt er iets aan toe als het gaat om specifiek liberaal buitenlands beleid. U zegt dat de basis van liberaal denken is altijd het individu, het belang van het individu. En sinds we de natiestaat hebben, is dat dus de burger, in ons geval de Nederlandse burger. Met andere woorden, buitenlands beleid staat altijd in dienst van het nationaal belang.
Ja, ik denk ook dat daar niet zo'n groot verschil tussen Sjoerdsma en mijzelf zal zijn.
Nou, zullen we het even aan meneer Sjoerdsma vragen?
Ja, nou ja, het grappige is, daar ben ik het eigenlijk helemaal mee eens. Ja. En ik vind dat ook de kerntaak van de Nederlandse diplomatie. Die is wat mij betreft opkomen voor de belangen van de Nederlandse burger. En ik zal zeggen, de belangen misschien iets anders definiëren dan collega Ten Broeke. Maar dan gaat het ook over die belangen van, nou ja, laten we zeggen, de 700.000 Nederlanders in het buitenland die graag ondersteund willen worden als ze een nieuw paspoort willen hebben of als ze mee willen doen aan de Nederlandse verkiezingen. En dat zijn ja, kerntaken die in die soms wat hoogdravende debatten in de Tweede Kamer, als het gaat over de grote lijnen en Midden-Oosten conflict en alle verschrikkelijke gewelddadigheden in Syrië, worden die mensen soms vergeten. Terwijl dat natuurlijk, als je het buitenlandbeleid echt wil terugbrengen tot de kern, en ook datgene wat binnen je eigen invloed ligt, ja, dan is het natuurlijk zorgen dat die Nederlanders in het buitenland goed blijven aangesloten bij ons. En ik vind dat ook dubbel belangrijk in deze tijd. Omdat wat je ziet is dat deze mensen vaak niet voor langere tijd naar het buitenland gaan, maar dan weer 2 jaar daar, dan weer terugkomen, dan weer 3 jaar daar. En die brengen dus hun kennis en ervaring ook weer mee terug naar Nederland. En dat besef, ja, dat moet echt nog indalen, vind ik, in Nederland.
Zowel Sjoerdsma als ik trekken daar dus ook bijvoorbeeld extra geld voor uit. Hè. Vorige week hadden we de begrotingsdebatten. En we moeten kijken of we daar meerderheid voor kunnen krijgen. Maar als het gaat om consulaire taken, en dan heb je dus over die kernbelangen van Nederlandse burgers in en vreemden, als ik het even zo mag uitdrukken. Sjoerdsma noemde bijvoorbeeld Van der Dussen, de ondersteuning van bijvoorbeeld gevangenen, Nederlandse gevangenen in het buitenland. Maar je hebt het ook over paspoort en de dienstverlening van de Nederlandse overheid in en vreemde. Daar zijn we het heel erg over eens. Daar zijn wij, denk ik, de meest progressieve partijen. We trekken er telkens meer geld vooruit.
Ja, goed.
Waar we het minder over eens zijn, is denk ik de grote lakmoesproeven van ons buitenlands beleid. Rusland, Saudi-Arabië, Midden-Oosten.
Ja, precies. Ik wou er eerst even een andere uithalen. Eentje die toch het afgelopen jaar wel een hele grote rol gespeeld heeft in ons buitenlands beleid, namelijk de Turkije-deal. Meneer Ten Broeke, ik begrijp uit uw boekje dat dat voor u een goed voorbeeld is van realistische politiek. Waarom?
Absoluut. Het is een deal waarbij je niet kunt ontkennen dat er vuile handen zijn gemaakt. Het is een deal die niet in een ideale wereld tot stand komt. En dat komt omdat die ideale wereld niet bestaat. En de kern van mijn redenering is dat je moet uitgaan van de wereld die er is en niet van de wereld die je zou verlangen dat er zou zijn. En Turkije ligt waar het ligt. Het is een ongelooflijk belangrijk land. Een land waar we ontzettend veel problemen mee hebben op dit moment. Waar de rechtsstaat op een hele vlotte manier afgeleid naar zeer bedenkelijke niveaus. Maar tegelijkertijd de tweede belangrijke bondgenoot in de NAVO. Met iets van 6 of 7 grensconflicten die ik absoluut niet zou wensen te importeren. Een land wat niet mag islamiseren. Een land wat 3 miljoen vluchtelingen herbergt. Sjoerdsma en ik zijn allebei in al die landen rondom Syrië gaan kijken in vluchtelingenkampen. En ik denk dat hoop althans, Sjoerdsma voor zichzelf praat, maar dat je niet kunt zeggen dat in Turkije dat heel slecht gaat. Er worden niet heel veel vluchtelingen opgevangen, maar die vluchtelingen die in UNHCR-kampen zijn, worden daar toch echt wel heel goed opgevangen. Wat de Europese Unie nu doet, wat Merkel en Rutte nu gedaan hebben, is die hebben gezegd van kijk eens, zo gaat het niet langer. 1,5 miljoen vluchtelingen, die enorme karavaan die naar Europa trekt, ook naar Nederland komt. Noodopvang die we moeten bijbouwen, AZC's die worden uitgebreid. Er moet iets gebeuren. En dat hebben ze gedaan. En het is zelden of nooit vertoond dat een buitenlandpolitieke ingreep van Europa, dat altijd bekend staat om zijn machteloosheid, dat dat zoveel effect heeft gehad. Tot 95% op sommige dagen afname van het aantal vluchtelingen. En die verschrikkelijke beelden van Aylan die we allemaal nog op ons netvlies hebben, die zijn op die route althans verdwenen.
Meneer Sjoerdsma, is dat voor u ook een goed voorbeeld van realistische, liberale buitenlandse politiek?
Nee, wat mij betreft eigenlijk helemaal niet. En ik zal ook toelichten waarom. Kijk, die deal die werd gesloten ergens maart, als ik het goed heb. Kijk even naar de collega's te boeken.
Voorbereiding werd al eerder gedaan.
Kijk, en als je kijkt naar die vluchtelingencijfers, en dat was een interessant debat tijdens de begroting VNJ, Veiligheid en Justitie vandaag. Dan zag je dat die vluchtelingencijfers vanuit Turkije naar Griekenland toen ook al spectaculair afnamen. En ik vind het niet helemaal eerlijk om dan te zeggen dat daar heeft die deal niks aan bijgedragen, want dat is niet waar. Het was ook gedeeltelijk winterweer wat eraan heeft bijgedragen. De sluiting in de Balkan. En deze deal heeft daar ook aan bijgedragen. Dat zal ik zeker eerlijk toegeven... dat een deel van de reden waarom die vluchtelingen niet meer naar Griekenland zijn gekomen door deze deal komt.
Maar geen goede realistische buitenlandse politiek?
Drie redenen. Eén, is dit ook een goede... Het wordt een vluchtelingendeal genoemd, maar is dit een goede deal voor vluchtelingen? En het antwoord daar is echt helaas nee. Want de vluchtelingen die eerst wanhopig de oversteek over de Middellandse Zee maakten, die zitten nu gevangen in Syrië in een niemandsland. Op de vlucht voor ISIS, op de vlucht voor bombardement in Aleppo door de Russen en Assad, komen ze bij die Turkse grens. Maar die Turkse grens is inmiddels afgesloten. Omdat de Turken weten, als ze eenmaal in ons land zijn, gaan ze niet meer door, blijven ze. En wat betekent dat? Die mensen zitten dus vast tussen aan de ene kant extreme terreurgroepen, echt de hel op aarde. En wat komen ze bij de grens tegen? Ja, dat zijn Turkse grenswachten die op ze schieten. Dat is één. Dus voor de vluchtelingen is het niet goed. Voor Turkije...
Dat is onjuist. Dat is geen onderdeel van de vluchtelingendeal. Dat is net dat is zo belachelijk als
van,
dat je...
Nee, maar u zegt net, u wil buitenlandpolitiek op basis van effecten. Ja. Dit is een effect van die vluchtelingendeal. Nee, dit is hoe Turkije ermee is omgegaan.
Dit is een effect van wat Turkije zich heeft voorgenomen te doen. Dat is op geen enkele manier onderdeel van de deal. Er is op geen enkele manier een afspraak gemaakt over de sluiting van die grenzen. Anders dan voor ISIS-strijders. Dat is wel gebeurd. Die vluchtelingendeal gaat over die 3 miljoen vluchtelingen die er al waren. En waarvan in toenemende mate vluchtelingen ook het bootje naar Griekenland kozen. En
zou dat een consequentie kunnen zijn van die deal, meneer Ten Broeke? Als Turkije denkt van ja, ik zeg het even simpel in mijn eigen woorden, we kunnen ze niet meer door laten gaan naar Europa, dus moeten we maar de grens dichtgooien.
Ja, maar iedereen die denkt dat je door een deal te sluiten ook het bestuur in Ankara overneemt, die toont natuurlijk hoe naïef dat weer is. En we kunnen ook straks nog wel de coup gaan verwijten aan de vluchtelingendeal, maar dat is wel de wereld op zijn kop. De vluchtelingendeal...
Even naar Sjoerdsma, ja, die was nog met twee andere punten.
Ik zal de redenering nog even kort afmaken. Ja. Twee andere punten, waarom ik denk dat dit onverstandig was. Eén is, het tweede punt is, vlak voor die Turkse verkiezingen, 2 weken voor de Turkse verkiezingen, vloog Eurocommissaris Timmermans naar Ankara en hij ging daar onderhandelen met Erdogan. Ja. En hij legde daar in een nachtelijke sessie op tafel, weet u wat, we gaan toetreding versnellen, we gaan u visumvrijheid beloven en u krijgt ook nog eens etterlijke miljarden voor uw medewerking. Dat is groots opgepakt in de Turkse kranten. Dat heeft de status van Erdogan een grote boost gegeven. En dat heeft zijn herverkiezing... Nou ja, ik durf natuurlijk niet met zekerheid te stellen, want dat is niet eerlijk.
Nou, weet maar ik durf wel te zeggen... Helpen, Schultz, maar dat heeft zijn herverkiezing mede mogelijk
gemaakt.
Een absolute blunder van de Europese Unie, van Timmermans, die overigens die opdracht kreeg van Juncker. Sterker nog, daar zijn we het over eens. Maar weet u wat aardig is, meneer Schultz? Dit is nou par excellence een bewijs van een gebrek aan realpolitiek. Realpolitici zouden nooit een week voor de verkiezing daar naartoe zijn gegaan om zo'n ongelooflijk zoenoffer te maken op het moment dat je de Turken eigenlijk in de tang hebt. En door dit te geven aan Erdogan doe je iets heel doms. Bijna net zo dom als nu een formaliseren van het besluit wat we al lang binnen hebben. Namelijk dat er niet gepraat wordt met Turkije over toetreding. Want daarmee geef je de Turken, in dit geval Erdogan, die zijn hele carrière daar al op gebouwd heeft, geef je een geweldige mogelijkheid om jou klem te zetten. En dat willen we niet. Dus wat Timmermans daar gedaan heeft, en bij de presentatie van mijn boekje in Leiden, waar ik Frans Timmermans had uitgenodigd om daar een lezing te komen houden, heb ik hem dat ook gezegd. En volgens mij is hij daar niet eens zo heel erg mee oneens.
Meneer Sjoerdsma?
Nou, het interessante is, en dat beschouw ik daar maar als winst, is dat collega Ten Broeke zich daarmee dan in mijn kamp schaart. Dat is, vind ik, positief. Want dat brengt me ook bij mijn derde punt. En dat vind ik gevaarlijker. Dat vind ik gevaarlijker. Is dat als je dus zoiets doet en als je dus op een dergelijke manier een deal sluit met de rug tegen de muur, bereid om elke concessie te verlenen, bereid ook om gedeeltelijk te marchanderen met de waarden die er voor de Europese Unie belangrijk zijn, dan zie je, en dat zie je helaas nu ook, dat die soft power van de Europese Unie, dat die nu echt boterzacht wordt. En dat betekent dat dictators en wannabe-dictators, Noord-Afrikaanse landen, Midden-Oosten landen, nu naar de Europese Unie kijken en denken,
mag ik dat punt even uithalen?
Als we nu ze op de knie hebben, dan kunnen we alles van ze krijgen.
Mag ik dat punt even uithalen? Want meneer Ten Broeke, daar zit denk ik wel een soort crux. Mm-hmm. Als het gaat over Europese waarden. Als je die morele ondergrens steeds verder naar beneden schuift, dan wordt je geloofwaardigheid, dat
ik
is het punt
niet
van
onze morele, onze morele ondergrens is vorig jaar denk ik het meest pregnant in beeld gekomen. Met het beeld wat iedereen op zijn netvlies heeft, namelijk van de drenkeling, de verdronken kleuter van 4 jaar Aylan op dat strand. En die morele ondergrens, die hebben we eerder omhoog gebracht. Die is gediend met deze vluchtelingen, omdat er minder drenkelingen zijn gekomen. Omdat er minder mensen zijn die dan uit wanhoop dan maar die poging hebben gewaagd.
Zij het dat ze nu in de woestijn aan bijvoorbeeld de Syrisch-Jordaanse grens zitten.
Dat zijn de vluchtelingen die daarna bezand zijn. Ik heb het dus over, er moet wel fair zijn. Op het moment dat die vluchtelingen, Sjoerdsma zei zelf net wanneer die is ontstaan. Dat was in maart van dit jaar. Toen was de Turkse grens verre van dicht. Sterker nog, toen hadden we grote klachten. Niet alleen ikzelf, maar ook de heer Sjoerdsma over dat die Turkse grens ook poreus was voor bijvoorbeeld uitreizende jihad- en ISIS-strijders. Nou, dat is een van de redenen waarom we Turkije nodig hebben. En kijk eens, er is geen mooie oplossing. Dat bied ik ook niet. Ik zeg ook in alle eerlijkheid dat buitenlandbeleid heel vaak bijvoorbeeld niet consequent kan zijn. Mm-hmm. Dat je dat moet accepteren. Dat betekent niet dat ik alle waarden verlies, alle waarden uit het oog verlies. Ik probeer juist met realpolitiek de kern van waar we voor staan overeind te houden. En dat is in eerste plaats zijn dat onze belangen. En onze belangen, onze Westers-Europese belangen, hangen één op één samen met onze waarden, want dat is onze manier van leven.
Het is niet
in ons belang om miljoenen vluchtelingen erbij te krijgen. Het is niet in ons belang om onze samenleving te laten ontwrichten. Het is niet in ons belang om AZC's en noodopvang te blijven openen. Het is in ons belang om dat regionaal op te vangen. En daarvoor hebben we de Turken nodig, daarvoor hebben we de Libanezen nodig, de Egyptenaren, de Tunesiërs en zelfs landen van herkomst, waar nu vluchtelingen uit Afrika vandaan komen.
Even tot slot, meneer Sjoerdsma, maar nog.
Ja, ik vind het interessant dat collega Ter Broeke zegt dat we daarmee niet door de morele ondergrens zijn gegaan. Want daarmee miskent hij, en ik vind dat toch onterecht, dat die Syrische vluchtelingen nu, ja, ze zijn eigenlijk uit beeld geraakt. We hebben onze ellende geoffshored. We zien het niet meer op televisie. Dat klopt. We zien die drenkelingen niet meer op televisie. In ieder geval niet meer tussen Turkije en Griekenland. Dat is nu vooral tussen Noord-Afrikaanse kust en Italië. Het is helaas nog steeds een recordjaar als het gaat om doden op de Middellandse Zee.
Ja,
waar die vluchtelingen nu zijn en waar we ze dus niet meer zien, hoewel in Aleppo zien we ze nog wel, die zitten dus nog in Aleppo. Die zitten bij die grens met Turkije. Ja. Die zitten bij de grens met Libanon, met Jordanië. En die kunnen er niet meer uit. En dat is, of de heer Ten Broeke dat nou leuk vindt of niet, dat is wel een consequentie, een effect van zo'n deal.
Het is misschien
en dat is dus
We moeten het helaas hierbij laten, want ik heb nog een gast in de studio en anders komen we daar helaas niet meer aan toe. In ieder geval is duidelijk dat je ook over liberaal buitenlandbeleid verschillend kan denken. Ik dank u hartelijk, Hans Ten Broeke van de VVD en D66 woordvoerder. Sjoerd Sjoerdsma.
Graag gedaan.
Bureau Buitenland met Chris Keijne.
Ja, want ik heb nog een gast in de studio. Marielle Weijermars is dat. Zij promoveerde op de manier waarop in Rusland de vaderlandse geschiedenis gebruikt wordt om patriotische gevoelens aan te wakkeren. Goedenavond.
Goedenavond.
Uw proefschrift heet Memory Politics in Contemporary Russia. Herinnering en politiek. Wat hebben die met elkaar te maken in Rusland?
Met name in hedendaags Rusland. Dus dan gaat het over Rusland sinds 2000 is de geschiedenis heel erg actief gebruikt om die macht te legitimeren. Dus om die nieuwe president en de beleid wat hij voorstaat, om dat te onderbouwen door te verwijzen naar de geschiedenis. En ze hebben het beeld gecreëerd van een duizendjarige geschiedenis van die Russische staat. Dus niet meer een nieuwe staat, maar eentje die kan teruggrijpen op een heel rijk verleden.
Hoe doen ze dat letterlijk in de praktijk?
In de praktijk komt het natuurlijk neer op historische verwijzingen in speeches. Het invoeren van nieuwe feestdagen, het neerzetten van nieuwe standbeelden.
Noemt u eens zo'n feestdag?
Het belangrijkste voorbeeld is in dit geval de Dag van Nationale Eenheid. Die is in 2005 ingevoerd.
Ja.
En het idee daarachter is dat in het begin van de 17e eeuw er een bepaalde periode was. Een tijd der troebelen, wordt dat genoemd. Waarbinnen er enorme chaos was. Dus eigenlijk anarchie en uiteindelijk ook de Poolse koning tijdelijk op de Russische troon heeft gezeten. En uiteindelijk alleen door het samenkomen van die bevolkingen konden ze erin slagen om die Poolse bezetter te verjagen en uiteindelijk de Romanov-dynastie te vestigen. En ze hebben dat beeld gebruikt om dan nu een soort van historische parallel te trekken. Dus door te doen alsof de periode in de jaren 90 in Rusland net zo'n soort periode is. Dus weer een westerse interventiemacht die maar probeert om die westerse idealen daar neer te zetten.
Want dat zijn wij, met onze uitbreiding van de NAVO bijvoorbeeld? Of?
Bijvoorbeeld. En in dit geval is dat deels ook de democratisering, de liberalisering van de economie. Zo al die neoliberale ideeën. voor het hervormen en hoe de Russische staat zou moeten worden na de val van de Sovjet-Unie.
Iets met homo's misschien ook, dat soort dingen.
Nou, dat is nog weer recentelijker.
Aha.
Ja, maar binnen die feestdag wordt dan nu het zo neergezet alsof er nu onder Poetin weer een einde was gemaakt aan die dergelijke periode. Dus ja. Om weer Rusland bijeen te brengen en weer als een glorie te herstellen en weer zijn rechtmatige plaats in de wereld te laten innemen.
Ja, en dat soort, soms is het misschien zelfs een beetje herschrijven van de geschiedenis, maar in ieder geval interpreteren van de geschiedenis ten bate van een bepaalde politiek vanuit het Kremlin. Wordt dat nou echt vanuit het Kremlin georganiseerd? Is dat de staat die dat doet?
Ja, het interessante is dat ik juist onderzoek heb gedaan naar wie daar nog meer bij betrokken is. Mm. Want enerzijds kun je zeggen dat de staat heel erg actief is. Dus kijk naar al die formele maatregelen die ik net noemde. Maar tegelijkertijd moet je ook meenemen dat televisie tot zeer grote mate onder invloed is van de staat. Dus daar ook gebruik van kunnen maken. Mm. Maar tegelijkertijd zijn dat ook professionals. De Russische televisie is ook uit op zijn eigen economische belang. Die moeten ook rekening houden met wat de kijkers willen. Dus er is niet zozeer een volledige controle vanuit de staat. Maar niettemin zie je wel dat wat er vertoond wordt op televisie, dus bijvoorbeeld televisieseries of documentaires of van die grote historische blockbusterfilms, dat die toch wel in sterke mate dat overheidsbeleid ondersteunen. Ja. Dus in het geval van die feestdag waren er natuurlijk meteen dat jaar ook een hele trits documentaires om dan aan de bevolking uit te leggen waar het over gaat. Ja. En waarom het belangrijk is.
En zijn dat dan, ik weet bijvoorbeeld uit de Stalin-tijd, dan had je foto's en er was er iemand in ongenade vervallen en die was dan opeens van die foto verdwenen. Mm. Ik bedoel, zijn dat dan ook echt, laat ik maar zeggen, historische verval? In dat soort documentaires of televisieprogramma's, hoe ver gaat dat?
Ik zou zeggen, zeker met tv-documentaires, die kunnen soms dan wel behoorlijk spectaculair zijn. Dus dat ze hele vergezochte vergelijkingen maken. Dus bijvoorbeeld dan toch een mooie vergelijking maken tussen Ivan de Verschrikkelijke en Stalin. Maar dan toch zeggen dat het wel een rechtmatige heerser was. Dus dat soort extreme, die vind je wel. En ik zou zeggen dat juist in de meest recente paar jaar is dat steeds sterker zo. Dus dat je meer gaat van selectieve interpretatie van geschiedenis, of bepaalde voorbeelden eruit halen, naar ook het beperken van wat je mag zeggen. Dus bijvoorbeeld, het is nu niet meer toegestaan om de acties van het Sovjetleger in de Tweede Wereldoorlog, om daar je negatief over uit te laten.
Oh, negatief over uit te
precies.
Laten.
Precies. Dus je mag alleen positief.
Helder verhalen.
Precies, alleen helder verhalen. Ja. En verder bijvoorbeeld over de omstandigheden waaronder ze moesten vechten. Dus dat ze misschien niet al dat materiaal kregen wat ze nodig hadden om te kunnen vechten. Dat soort dingen, dat mag je niet meer zeggen.
Is het alleen de staat die dit doet?
Nee, er zijn een enorme hoeveelheid aan verschillende groeperingen en individuen die zich allemaal hiermee bezighouden. Natuurlijk hebben ze niet allemaal dezelfde ideeën. Sommige van die groeperingen hebben ook juist andere voorstellen. Bijvoorbeeld de Russische Orthodoxe Kerk of nationalisten. Extremistische filosofen. Die hebben allemaal hun eigen ideeën over die geschiedenis. En natuurlijk, sommige daarvan staan redelijk dicht bij de macht. Maar sommigen ook niet. Dus sommigen die grijpen juist terug op de geschiedenis, om dat te zeggen, we moeten juist die staat helemaal hervormen. Dit systeem wat we hebben, dat is niet houdbaar.
Want
dus dat bestaat ook.
Want is er ook nog ruimte voor kritische geluiden ten opzichte van die nieuwe geschiedenis en de manier waarop die ingezet wordt?
Er was lange tijd wel redelijk veel ruimte voor. En natuurlijk is in dit geval ook belangrijk om te benadrukken dat de internet nog steeds grotendeels vrij is in Rusland. Er wordt nu wel steeds meer beperkingen opgelegd, maar het is nog steeds wel een redelijke vrijplaats. Mm-hmm. Dus dat is een belangrijk platform waarbinnen dat soort alternatieve geschiedenisvoorstellen wel gedaan kunnen worden. Mm-hmm. Natuurlijk ook binnen de kunsten nog steeds. Binnen literatuur, theater, film. Dat is nog steeds al mogelijk. Maar natuurlijk binnen bijvoorbeeld staatstelevisie is dat veel lastiger. Je bent volledig van financieringsstelsel afhankelijk. Dus wanneer daar geen geld voor beschikbaar wordt gemaakt, dan wordt jouw vernieuwende project wordt niet gedaan.
Nee.
Ook al zou het vanuit ons westerse perspectief dan misschien juist al heel erg waardevol zijn. Dat past dan niet binnen de lijn waar ze voor gaan.
Nee. En is die nieuwe geschiedenis, noem ik het maar eventjes, slaat die goed aan bij de Russische bevolking?
Over het algemeen genomen wel. En natuurlijk voornamelijk ook gewoon het kernidee daarvan. Dus dat Rusland de grootste historie heeft. En dat het zich nu weer herpakt heeft. En weer mee kan spelen in de wereld. En serieus genomen moet worden. Mm. En dat je nu een leider hebt die daarvoor instaat. Dus die ervoor zorgt dat je gezien wordt. Die ervoor gezorgd wordt dat Rusland serieus genomen wordt. Dus dat kernidee daarvan. Het geloof in die Russische staat en waar het allemaal voor staat. En de nieuwe nationale identiteit die daarmee samenhangt. Dus dat trots op jezelf. Trots op het eigen volk. Dat is zeker succesvol geweest.
Ja, ik las nog een mooi voorbeeld. Er staat nu vlak buiten het Kremlin, geloof ik, ergens een 19 meter hoog standbeeld van koning Vladimir uit 998. Waarom staat dat er?
Ja, dat is een recentelijk standbeeld van grootvorst Vladimir. Want die heeft in 988 heeft hij het orthodoxe geloof opgenomen.
Ja.
Dus die heeft de staat gekerstend. En dat wordt dan gezien als een soort van geboortemoment van de Russische natie, van de Russische staat. En dat zou dan plaats hebben gevonden op de Krim natuurlijk.
Ach, kijk.
Kijk, dus daar is het. Dus dan wordt natuurlijk de Krim meteen ook de geboorteplaats van die Russische natie. Dus waar dit allemaal zijn oorsprong vindt. Dus waar die grootste Russische staat allemaal begonnen is. Dus dat hele grote standbeeld naast het Kremlin is niet dan soort het letterlijke symbool daarvan. En natuurlijk de associatie tussen Vladimir, dat wil ook wel aanslaan.
Oké.
Okay. Ja.
Duidelijk. Hartelijk dank, Marielle Weijers-Marcet promoveerde op de manier waarop geschiedenis wordt ingezet voor het politieke verhaal in Rusland. En dit was ook Bureau Buitenland. Als ik me niet vergis, dan heeft de Franse president Hollande bekendgemaakt dat hij niet voor een volgende termijn gaat. Ik ga kijken even naar de regisseur. Ja, dat klopt. Nou, daar hoort u vast in de loop van de avond meer van. Beide collega's bijvoorbeeld van Langs de Lijn en Omstreken. Dat zijn vanavond Jeroen Snel en Jeroen Stomphorst. Maar nu eerst het NOS Nieuws.
NPO Radio 1.
Met Jan van der Putten.
Hollande dus niet herkiesbaar voor een tweede termijn. Hij heeft net een toespraak gehouden op televisie. Hij zei dat hij het besluit neemt in het belang van het land. Hollande, de socialist, is erg impopulair. En de Fransen gaan op 23 april en 7 mei naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Nederland en Oostenrijk gaan samen naar de rechter als de Duitse plannen voor tolheffing op autowegen doorgaan. De Europese Commissie en Duitsland zijn het vandaag eens geworden over die tol. Automobilisten gaan voor een vignet van 10 dagen €2,50 tot €20 betalen. President Erdogan is teruggekomen op uitspraken over de Turkse aanwezigheid in Syrië. Eergisteren zei hij dat Turkije president Assad wil verdrijven. Maar nadat Rusland woedend had gereageerd, zei Erdogan dat Turkije zich richt tegen terreurgroepen. En de Merwedebrug bij Gorkum gaat volgende week vrijdag weer open voor vrachtverkeer. De brug is dan voldoende verstevigd. Sinds 11 oktober mogen er geen vrachtwagens over die brug, omdat daar haarscheurtjes waren ontdekt. Dat zijn de hoofdpunten.
NPO Radio 1. EO NOS. Langs de Lijn en Omstreken.
Met Jeroen Stomphorst en Jeroen Snel.
Hele goedenavond, welkom bij de donderdagavondeditie van Langs de Lijn en Omstreken. We zijn er tot 11 uur vanavond met sport en achtergronden bij het nieuws.
We blikken bijvoorbeeld vooruit op het WK Dammen. We bespreken een documentaire over roofkunst. En Ab Zacht praat ons bij over het laatste filmnieuws.
En over films en televisie gesproken. Volgens promovenda Serena Daalmans is televisie kijken goed voor de mens. Ik hoop overigens dat dat ook geldt voor radio luisteren. Maar dat gaan we straks aan haar vragen.
Ongetwijfeld. Heeft u een vraag of heeft u een opmerking? Gebruik dan Twitter en dan de hashtag LDLEO. En wilt u meekijken? Dat kan ook via de webcam nporadio1.nl. Eerst gaan we het hebben over wielrennen. Twee knieoperaties en twee lange revalidaties. Ja, hij heeft alles geprobeerd, maar vandaag heeft wielrenner Tom Velers de knoop doorgehakt. Hij stopt ermee. En zo komt er een vroegtijdig einde aan zijn carrière. Nu aan de telefoon. Tom, goedenavond.
Goedenavond.
Je hoofd wilde misschien nog wel, maar je lichaam niet meer. Is dat een beetje het verhaal?
Ja, dat is het verhaal. Klopt.
Was het een moeilijke beslissing?
Een weloverdachte beslissing waar ik al lange tijd mee bezig was.
Ja.
Die in de stroomversnelling is geraakt door het aanbod wat ik van het team heb gekregen.
En dat is?
Om als